Toen Lois net zong, toen voelde ik Gods aanwezigheid. En ik voelde ook de getuigenis van zoveel kinderen Gods. God, ik kijk naar u. Want dan ben ik niet bang. Als een kind zijn vader of moeder kwijt is. Wij leerden onze dochter. Wij waren op de markt vrijdag in Den Haag. En onze dochter was ons kwijt. En wij leren haar dan. Ga niet naar ons zoeken. Blijf op dezelfde plek staan. En dan roep je heel hard. Papa. Mama. En dan horen wij en dan herkennen we je stem. En als ze ons ziet, dan voelt ze zich weer veilig. Herkent u dat? Een aantal van u is nog in de genade om een vader en moeder hier op aarde te hebben. Maar velen van u zullen het herkennen. Van toen uw ouders er nog waren. Dat als je naar ze kijkt, dan voel je je veilig. God, ik kijk naar u. Papa, ik kijk naar u. Mama, ik kijk naar u. Want dan ben ik niet bang. En laat me zien hoe u de dingen ziet. God, ik kijk naar u, want dan ben ik niet bang. En dit vind ik zo'n bijzondere zin. Geef mij wijsheid. U weet wat ik moet doen. Een mens is zo geneigd om zijn eigen waarheid na te streven. Om zijn eigen werkelijkheid te volgen. Zelf heel hard je best doen om het hoogst haalbare te halen. Zelf heel hard werken om vervolgens jezelf wijs te maken dat je het zelf gedaan hebt. En dat je het toch wat beter doet dan degene die naast je zit. En we zijn allemaal mensen en we zullen allemaal vast wel een keer die gedachten gehad hebben. Ik maak iedere week schoon in plaats van één keer in de 5 weken. Dat is pas dienen. Ja, maar ik breng de boodschap hier. Dat is pas dienen. Dat is pas dienen. Ah, maar ik zorg ervoor dat de rekeningen betaald worden. Dat is pas dienen. Maar in alles wat wij doen, in hoe welbespraakt we ook zijn, als het centrum van alles wat we doen niet de liefde van Jezus is, dan mag het niet baten. En mijn gedachten samen met de Heer gingen zo uit naar de volgende tekst. En die tekst staat in het Evangelie van Lucas. En u kunt het lezen hierachter, maar ik zal het zo voorlezen. Maar als mijn dochter naar bed gaat, dan treuzelt ze natuurlijk altijd. Mijn jongste dochter, de oudste ook trouwens, maar de jongste, ik heb het nu over de jongste. En dan zegt ze altijd, mam, wil je nog één verhaal vertellen? Pap, wil je dat verhaal vertellen over die man die zo'n buikpijn had en toen allerlei gasten de wereld inliet? Mijn dochter houdt daar heel erg van, die vindt dat heel grappig. En dan is ze aan het luisteren en dan is het zo'n gezellige tijd. Dan kun je zo delen met je kind. Heel veel ouders herkennen dit. En ik weet, ouders, in de puberteit heb je iets meer uitdagingen om die momenten te hebben. Maar ze zijn er wel. Je hoeft eigenlijk alleen de uitnodiging te doen. Toen ze verder trokken, ging hij een dorp in waar hij gastvrij werd ontvangen door een vrouw die Martha heette. Haar zuster Maria ging aan de voeten van de Heer zitten en luisterde naar zijn woorden. Maar Martha werd helemaal in beslag genomen door de zorg voor haar gasten. Ze ging naar Jezus toe en zei, Heer, kan het u niet schelen dat mijn zuster mij al het werk alleen laat doen? Zeg tegen haar dat ze mij moet helpen. En de Heer zei tegen haar, en ik wens u toe dat wat u ook meekrijgt van wat ik vandaag zeg, dat deze regel, dat u dat in uw hart laat schrijven door de Heilige Geest. Martha, Martha, je bent zo bezorgd en je maakt je veel te druk. Er is maar één ding noodzakelijk. Maria heeft het beste deel gekozen. En dat zal haar niet ontnomen worden. Wij zijn zelf altijd heel erg dankbaar dat wij in een land leven waar we niet vervolgd worden om wat we geloven. Waar we een vrijheid van meningsuiting hebben. In moderne taal gezegd, waar we kunnen doen en laten wat we willen. Wat een vrijheid. En we springen erom. We kunnen maar alles doen wat we willen. Geweldig. Maar het slokt ons op. Het is geen ware vrijheid. Het is gelegenheid. Je krijgt de gelegenheid om te doen wat je wilt doen. Maar ware vrijheid zit in de bevrijding die Jezus Christus geeft. En daarvoor moet je in hem geloven. En aan de voeten zitten was een hele normale manier in die tijd om te onderwijzen. In Handelingen 22 zegt Paulus: ik ben een Jood geboren in Tarsus in Sicilië, maar opgegroeid in deze stad. Ik heb als leerling aan de voeten van Gamaliel gezeten en ben strikt volgens de voorschriften van de wet van onze voorouders opgevoed. Ik ben een vurig dienaar van God en u allen geeft vandaag blijk van hetzelfde. Paulus zat aan de voeten van zijn leraar. En Paulus was ook nog eens een man, hè? Voor een vrouw in die tijd om aan de voeten te zitten en onderwezen te worden, dat was een groot verschil. Beseft u dat goed? Voor wie Jezus dit allemaal doet en hoe vrij we tot hem mogen komen. Hij werd ontvangen door Martha. Hij werd ontvangen door iemand, misschien. Maar Maria zag haar kans schoon. Misschien komt u wel in de kerk omdat uw man gaat of uw kind of omdat u uitgenodigd bent. Maar zie de kans om aan de voeten van Jezus te zitten. Martha werd helemaal in beslag genomen door de zorg voor haar gasten. En mijn vraag aan u is, door wat wordt u in beslag genomen om aan de voeten van Jezus te zitten? Gisteren was ik op een bruiloft en daar zei de spreker iets heel treffends. Hij zei: op het moment dat Adam en Eva in de zonde vielen, kwam de schaamte naar elkaar toe. Ze verzamelden vijgenbladen. Maar ik kan me ook zo voorstellen dat er schaamte is om tot God te komen. Dat is een leugen, dat je niet tot God mag komen. God heeft de bitterste pil geslikt. God kent de diepste zonde van al jullie harten. Want hij heeft ze op zich genomen. En aan de voeten van Jezus, aan de voeten van de Vader die jullie en mij het waard vindt om zijn leven voor te geven, daar leren we wie hij is. Daar kennen we zijn hart. En de tekst van Johannes 3 vers 16, al zo lief had God de wereld. Zeg niet, en ieder die een keer in hem gelooft, maar een ieder die blijvend in hem gelooft. En de Nederlandse taal geeft geen mogelijkheid in de grammatica om dat goed tot uiting te brengen. Wie blijvend in hem gelooft, is gered. Zal niet sterven, maar het eeuwig leven beërven. Wat houdt u tegen om aan de voeten van Jezus te zitten? En het is geen veroordeling, want die vraag stel ik allereerst aan mijzelf en stelt Jezus aan mij. Greg, wat weerhoudt jou ervan om aan de voeten van mij te zitten? In plaats van heel veel te doen. Want hoe weet je wat je moet doen als je niet weet wie ik ben? Mogen de Heer u zegenen en inspireren en vrijmaken om aan de voeten van Jezus te zitten. Hij is het levend geworden woord. En er is niemand anders dan door hem om tot de Vader te komen. Dan die vrijheid geeft. Wat de wereld ook zegt. De wereld zegt, pak dit aan, want het geeft je rust. De wereld zegt, pak dit aan, want het geeft je vrijheid. De wereld zegt, doe vooral wat je zelf wilt. Maar aan de voeten van Jezus. Heel dicht bij hem. is een plek voor ons gereserveerd. Ieder moment van de dag. Ieder uur van de week. Elke minuut van het uur. Iedere seconde. En daarmee bent u nooit alleen. Daarmee is hij voor u, naast u, achter u, onder u, boven u. En aan u is het voorrecht gegeven om die liefde te ervaren. Mogen de Heer u rijkelijk zegenen.
Ja, we hebben al veel gehoord over Martha en Maria. En we zullen het nog verder bekijken. Want er is heel veel symboliek waar we veel van kunnen leren. En in de betekenis van de namen kunnen we veel tot de ontdekking komen. En wordt de sluier geopend. Lucas 10 heeft Greg al voorgelezen. En dat wil ik eigenlijk ook behandelen. Jezus kwam met zijn discipelen in het dorp Bethanië. En hij kwam daar heel vaak. En je zou eigenlijk kunnen zeggen dat dat een rustplaats was van Jezus als hij door Israël ging, als hij van Galilea naar Jeruzalem ging. Hij kwam daar ook heel graag. En daar was eerst Martha. En zij ontving Jezus, zij ontving de Heere Jezus in haar huis. Dus dat huis was van Martha. En ze wonen daar samen met haar zus Maria en haar broer Lazarus. Ja, Lazarus is dus een naam en niet je drinkt je Lazarus. Maar dat is gewoon de naam van de broer van Maria en Martha. En we hebben ook kunnen lezen dat Martha druk was met het bedienen. Dat is ook de karakter van Martha. Natuurlijk, veel dingen moeten gedaan worden. Maar terwijl ze druk bezig was, ergerde ze zich aan haar zus, die niets deed. En Martha had ook de gewoonte om de lakens uit te delen. En ongetwijfeld had ze aan Maria gezegd wat er moest gebeuren. Maar nee, toen de Heere Jezus er was, liet ze het werk los en luisterde ze alleen naar de woorden van Jezus. Martha was de baas. Zij onderbrak zelfs de Heere Jezus en probeerde hem misschien wel te manipuleren. Heer, trekt het u niets aan dat Maria mij alleen laat dienen? Ja, Martha betekent ook heerseres of meesteres. Zij was de baas en zij wilde ook de baas zijn. En als de Heere Jezus zou komen, dan moest alles super netjes zijn. Alles moest opgeruimd worden en er moest ook gekookt worden voor de Heere Jezus en voor minstens 12 discipelen. Er moest heel veel dingen gedaan worden. En dan nota bene, als het een topdrukte was, dat de Heere Jezus daar was, zat die Maria, ogenschijnlijk was ze daar niets aan het doen. Terwijl Martha druk bezig was de boel draaiende te houden, alles opruimen, eten klaarmaken. Ze was een bezige bij. Druk, 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 druk. Maar ze was ook een bazige bij. Commanderen. Dit moest gedaan worden, dat moest gedaan worden. En op haar manier moest het gebeuren. Ja, om te zeggen dat de Heer Jezus aan Maria zou zeggen om haar toch te helpen. Maar de Heer Jezus corrigeerde haar dat ze te bezorgd was en zich veel te druk maakte om de dingen. En het is nooit leuk om gecorrigeerd te worden. Maar hier gaat het om dat als we bezig zijn om te dienen, dat wij ons niet zullen ergeren aan anderen die ogenschijnlijk niets aan het doen zijn. Natuurlijk moeten wij altijd helpen, maar het woord van God gaat altijd voor. Daarover praten gaat voor. Zielen helpen die vragen of opmerking hebben over het woord van God. Dat gaat voor. En de Heer Jezus zei aan Martha dat Maria het goede deel heeft uitgekozen. En voor Maria was de Heer Jezus de eerste prioriteit. Zodra hij er was, liet ze al het werk vallen en ging ze aan de voeten van de Heer Jezus aanliggen of zitten. Ja, en was ze één en al aandacht voor hem, alleen voor hem. En de woorden van de Heer Jezus zijn geest en leven. Maria dronk met volle teugen van alle woorden die Jezus sprak en ze bewaarde zijn woorden in haar hart. Zij nam het op en koesterde zijn woorden. Ja, het was heerlijk vertoeven aan de voeten van haar meester. De schat in haar hart, de woorden die Jezus tot haar sprak, zou niet van haar afgenomen worden. Ja, de discipelen lagen daar ook. Dus Maria was niet de enige. En de Heer Jezus vond het ook heel belangrijk en heel aangenaam dat Maria aan zijn voeten luisterde naar zijn woorden. En die houding van Maria was voor de Heer Jezus kostbaar in zijn ogen. En we zullen zien dat het luisteren aan de voeten van Jezus reactie op reactie op zou leveren. De daaropvolgende keer, en dat is in Johannes 11, dat Jezus weer in Bethanië zou komen, was Lazarus, de broer van Martha en Maria. Hij was ziek en later was hij ook overleden. En dat tafereel zullen wij even nader bekijken. Dus Jezus kwam in Bethanië en Lazarus was overleden. En Maria en Martha, die hadden verdriet, heel erg veel verdriet. En dan kunnen we ook lezen over de opstanding van Lazarus. Maar hier kunnen we ook de verschillen zien tussen Martha, die altijd druk bezig was en bazig, en Maria, die zodra de Heer Jezus er was, naar hem luisterde en aan zijn voeten zat. En Lazarus was al 4 dagen overleden toen Jezus in Bethanië kwam. En direct reageerde Martha, zo actief als ze was, en ze ging de Heer Jezus tegemoet, terwijl Maria bleef zitten in het huis. En Maria komt van de naam Mirjam, en dat betekent mirre of bitter, maar ook opstandig. En Maria was een zielsmens. Haar lieve broer was overleden. Zij was daardoor bitter geworden. Intens verdriet was in haar. En ze was ook opstandig. Waarom was haar broer overleden? Waarom was de Heer Jezus niet eerder gekomen? Hij had hem kunnen genezen. Maar toen was het al te laat. Want Lazarus was al gestorven. Ze was bitter en opstandig. En ze bleef in het huis om haar verdriet te verwerken. Ze wilde even al terugkwam van. Maar toen Martha terugkwam van de Heer Jezus, toen zei ze aan Maria: de meester is er en hij roept je. En Maria die stond direct op en ze ging naar hem toe. En Martha en Maria zeiden precies hetzelfde aan de Heer Jezus, namelijk: Heer, als u hier was geweest, zou mijn broer niet gestorven zijn. Maar het verschil zit in de houding tussen de beide zusters. Toen Maria bij de Heer Jezus kwam, viel zij aan zijn voeten. Dat was het verschil. Dat is een wereld van verschil. Aan de voeten van haar heiland. Dat was haar vertrouwde plaats. En ze bleef maar huilen, want ze had veel verdriet. Voor haar was dat een bittere ervaring. Ze bleef daar stil, snikken aan de voeten van haar meester. Maar nog een groter en belangrijker verschil was de reactie van Jezus. Bij Martha gaf hij een preekje, een boost van geloof, dat de Heer Jezus zei, ik ben de opstanding en het leven. Maar Martha dacht er niet aan dat de Heer Jezus haar broer zou opwekken. Maar ze dacht aan de algemene opwekking van iedereen. Ja, de ontmoeting van de Heer Jezus met Martha was fijn. Daar was de Heer Jezus als een gentleman. Maar de ontmoeting met Maria was op een hoger niveau. Intiemer. Op een lieflijker niveau. Een niveau van liefde voor het woord van God. Direct lag Maria aan de voeten van Jezus. En de Heer Jezus kijkt dwars door ons heen. Hij ziet alles. En hij kijkt in ons hart. Hij keek in het hart van Maria. En wat zag hij daar? Daar zag hij dat zij zijn woord in haar hart had. Dat Maria Jezus lief had. Verderop in het Johannes Evangelie staat dat zoveel die hem lief hebben, die zullen zijn woord bewaren. En Maria had al zijn woorden in haar hart bewaard. En natuurlijk, Jezus was bewogen. En hij huilde met degene die treurden. Maar hij werd innerlijk met ontferming bewogen. In bijzonder door Maria, die zijn woord lief gehad had. En de ontmoeting met Maria gaf een buitengewone, heftige reactie bij de Heer Jezus. Hij was zeer bewogen en hij huilde. En hij vroeg waar het graf was. En bij het graf aangekomen werd de Heer Jezus weer emotioneel. Maar in dit geval was het dat hij besefte dat er geen geloof was bij de mensen. Daar was hij zo verdrietig over. Maar hij was ook ontroerd dat zijn vader zijn gebed zou verhoren. En daar bij het graf, de mensen kwamen allemaal mee. Hij riep, haal die steen weg. En Martha, druk, actief, maar geen geloof. Zij protesteerde direct. En ze zei van, Heer, hij ruikt al. Hij ligt hier al voor de vierde dag. En de Heer Jezus zei tegen haar, heb ik u niet gezegd dat als u gelooft, de heerlijkheid van God zult zien? En op zijn bevel namen ze de steen weg en Jezus keek omhoog. Vader, ik dank u dat u mij verhoord hebt. En daarna riep de Heer Jezus met een harde stem, Lazarus, kom naar buiten. En het grote wonder gebeurde. Lazarus, die gestorven was, kwam naar buiten. Zweekdoek om aan handen en voeten met die grafdoeken en een zweekdoek om zijn gezicht. Ja, Maria, die was daar. Die was daar aan het snikken. Ze bleef stil. Was daar misschien een stille hoop? En Martha, die zei van, nee, hij stinkt al. Het is al de vierde dag. Haal de steen niet weg. Dat is de steen van ongeloof. Ongeloof is een obstakel, een hindernis, dat er geen grote dingen kunnen gebeuren. En afgelopen vrijdag hebben we kunnen horen dat als we tot God komen, wij geloof moeten hebben. Zonder geloof kunnen wij God niet behagen. Ja, Martha kon niet geloven. En Lazarus, die was al dood. Geestelijk dood. Ook geen geloof meer. En Maria had die bitterheid. Ze was stil. Maar gelukkig was daar de Heer Jezus. Hij komt altijd op tijd. En wat doet hij? Maria en Martha, die konden het geloof niet opbrengen. En de Heer Jezus in zijn autoriteit zei, Je haalt die steen van ongeloof weg. En het graf werd geopend. En een groot wonder gebeurde. Lazarus, de broer van de twee zusters, die werd opgewekt. Hij leefde weer. Hij werd teruggegeven aan Martha en Maria. Lazarus betekent, God is mijn helper. Geloven wij niet in God? Of kunnen wij niet meer in God geloven? De Heer Jezus komt ons te hulp. Een gebed voor een onmogelijke zaak. De Heer Jezus komt ons te hulp. Hebben we al zo lang gebeden dat we niet meer kunnen geloven? Dat ons geloof verdwenen is? De Heer Jezus komt ons te hulp. Hij heeft de dode Lazarus opgewekt. Hij wil ons helpen dat wij weer tot geloof zullen komen. Dat we ook de Vader kunnen danken dat hij ons gebed zal verhoren. En als reactie op dit grote wonder kunnen wij in het volgende hoofdstuk lezen, in Johannes 12. Hoe Maria haar dankbaarheid en liefde toonde aan haar meester. Dat kunt u lezen in Johannes 12, vers 1 tot en met 12. En ik wil alleen even lezen vers 1 tot en met 3. Dat is de zalving in het huis van Bethanië. Jezus dan kwam 6 dagen voor de Pascha in Bethanië, waar Lazarus was, die gestorven was, maar die hij uit de doden opgewekt had. Zij nu bereiden daar een maaltijd voor hem, en Martha bediende. En Lazarus was een van hen die met hen aanlagen. Maria dan nam een pond zuivere nardussalf van zeer grote waarde, zalfde de voeten van Jezus en droogde zijn voeten met haar haren af. En het huis werd vervuld met de geur van de zalf. Ja, dus een week voordat Jezus zijn leven zou geven aan het kruis, waren ze weer in het huis van Martha en Maria. En Martha, ze had het nog steeds niet geleerd, was weer druk bezig met het bedienen. En Lazarus, die had zijn lesje goed geleerd. Hij lag daar samen met de discipelen en ze luisterden naar de Heere Jezus. En op een gegeven moment kwam Maria binnen. Met al haar emotie, met al haar liefde, met al haar bezit, met haar alles, met haar anders, toonde ze dat aan de Heere Jezus. Maar deze keer was het anders. Ze was weer aan de voeten van Jezus. Maar nu nam zij het initiatief. Uit dankbaarheid en als een aanbidding. Ze nam een pond, dat is bijna een halve kilo, dat is 431 gram. Een zeer kostbare nardus. En in vers 5 kunnen we lezen dat die nardus, een pond nardus, de waarde zou kunnen hebben van 300 penningen. En als één dagloon 1 penning was, dan is dat dus bijna de waarde van een dagloon. Rekent u maar zelf uit. Wat is een jaarloon? En dat gaf ze aan hem. Zij wilde alles geven. Zoveel waarde had die pond nardus. Een zalf met een lieflijke, aangename, doordringende geur. Die het hele huis vervulde met de geur van de zalf. Maria zalfde de voeten van de Heere Jezus en droogde zijn voeten af met haar haren. De voeten van de Heere Jezus, die de Heere Jezus door heel Israël en daarbuiten gebracht hebben. Dat Jezus het evangelie kon brengen. En een week later zou zijn voeten doorboord worden en zou de Heere Jezus aan het kruis geslagen worden. Ja, die daad van dankbaarheid en aanbidding was onder de leiding van de Heilige Geest. Die geur die het huis vulde was de geur van de zalving van de Heilige Geest. En als de zalving van de Heilige Geest daar was, worden velen aangeraakt met die zalving. Velen mochten die lieflijke reuk ervaren. Maar helaas, direct werd ook de valse aanbidding geopenbaard. Helaas was daar een valse aanbidding, namelijk Judas. Want Judas, die was beheerder van de financiën, maar hij was ook dief van de financiën. En hij zei van, die nardus had ook verkocht kunnen worden. Maar dan had hij ook een centje kunnen weghalen. Maar hij aanbad het geld. Hij aanbad de mammon. Hij onderbrak de sfeer van aanbidding. De boze wil altijd de sfeer van aanbidding onderbreken. Dat wilde hij met alle middelen doen. Maar de Heer Jezus corrigeerde Judas direct en zei, deze zalving was voor zijn begrafenis. En Bethanië betekent huis van armoede. Dus eigenlijk was Maria van Bethanië heel arm. Ze gaf alles wat ze had om haar meester te bedanken en te aanbidden. Al het materiaal, al het geestelijke gaf ze aan hem. Huis van Bethanië betekent ook armoede, ellende. Maar ook in de zin van dat het huis verouderd is. Dat het gedateerd is of niet goed onderhouden. Ons huis, wij zijn een tempel van de Heilige Geest. Ons lichaam is een tempel van de Heilige Geest. Is ons huis een huis van armoede geworden? Is ons geestelijk leven verouderd, gedateerd? Hebben wij ons geestelijk leven niet goed onderhouden? De Heere Jezus kan ons helpen. Hij is altijd op tijd. En tegenwoordig is de naam van het dorp Bethanië veranderd. En het heet nu El Aizaria. Dat is in het Hebreeuws en in het Palestijns. En dat is de naam van Lazarus in het Hebreeuws. God is mijn helper. Hij is mijn helper. En als laatste kunnen wij een tafereel zien aan de voeten van de Heer Jezus, namelijk een week later, toen hij daar aan het kruis hing, waren er drie Maria's en de apostel Johannes, de discipel Johannes, in Johannes 19, vers 25. Dat zal ik u even voorlezen. En bij het kruis van Jezus stonden zijn moeder, de zuster van zijn moeder, en Maria, de vrouw van Clopas, en Maria Magdalena. Dus de moeder van Jezus, Maria. Maria, de vrouw van Clopas, en Maria Magdalena. En Johannes, de discipel, was daar ook. Die was heel close met Jezus, want hij legde zijn hoofd op de borst van Jezus. En sommige commentatoren zeggen dat Maria Magdalena en Maria van Bethanië dezelfde vrouwen zijn. Maar daar gaat het hier niet om. Ik wil u alleen wijzen op de geestelijke betekenis. Maria betekent bitter. En hier waren er drie Maria's. Daar onder het kruis van Jezus aan zijn voeten. De week daarvoor werden zijn voeten nog gesalfd. Ze werden gesalfd voor zijn begrafenis, voor zijn dood. Hebben wij bitterheid in ons hart? Wij mogen komen aan de voeten van het kruis. Er is plaats aan de voeten van het kruis. Is er een opstand in ons hart? Waarom worden mijn problemen niet opgelost? Waarom worden we niet genezen? Waarom kom ik niet af van mijn slavernij? Er is plaats En voor ons aan de voeten van het kruis is er dorheid, veroudering in ons hart, geen onderhoud. Wij mogen komen aan de voeten van het kruis. Daar is plaats bij het kruis voor ons. Dat ene plekje onder het kruis is speciaal voor ons. Speciaal voor u en voor mij. Niemand anders kan die plek innemen. Wij mogen komen aan de voeten van de Meester, onze Heere Jezus Christus. Hij is onze helper en hij strekt zijn hand uit om ons te helpen. En de Heere Jezus kwam graag in het huis van Bethanië. Hij kwam graag in het huis van armoede en ellende. Hij voelt zich thuis om zich te vertoeven onder de armen. Onder de ellendigen, de barmhartige Samaritaan, die wil ons helpen. Voel je ellendig, voel je arm, hij strekt je hand uit. En de Heere Jezus wil je helpen. Daar is plaats bij het kruis voor u en voor mij. Met dat lied wil ik besluiten. Daar is plaats bij het kruis. Bereid u zich voor op dit lied en op het avondmaal. Straks zullen wij zingen. Ik wil komen en knielen aan uw voeten, Heer Jezus. I will come and bow down at your feet, Lord Jesus. Daar is plaats bij het kruis voor u. Laten we ons hart openen.